Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Nee, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Nee, het is het einde van de maand. Ja.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Die arts heeft toch nog een dag willen volhouden. En,
Weer twee flessen erin.
En hij wordt toch katje lam. En hij zet gewoon letterlijk het ziekenhuis op stelten. Gaat flirten met de verpleegster. Maar hij is constant gecontroleerd.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met strafpleiters praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
En eerst even snel, want vaste luisteraars worden er soms een beetje moe van.
We skippen het door, heb ik zelfs begrepen.
Ja, het protocol. In deze podcast praten we over het definitief afgedane zaken. Ja. Waarom doen we dat?
Dat doen we omdat we niet vanuit procesbelangen willen praten en ook een beetje vrijheid willen om over de zaak te kunnen praten.
En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Nee, en dat, de lijst is nog lang waar we afleveringen over kunnen maken.
Chris, hoeveel zaken heb jij in je carrière gedaan die draaien om de Wegen- en Verkeerswet?
Nou, de laatste jaren wat minder, maar zeker in het begin van mijn carrière, of in ieder geval de eerste 5-7 jaar, heb ik heel veel verkeerszaken gedaan. Van ernstig tot minder ernstig, tot heel ernstig.
En heb je ook wel eens mensen bijgestaan die dronken achter het stuur zaten?
Ja, of althans in ieder geval sowieso dronken rijders, die heb je best wel veel. Maar ook mensen die ongelukken veroorzaken in het verkeer onder invloed van alcohol. En dan heb je natuurlijk een dubbel probleem.
En hoeveel van die mensen zeiden, ja, maar ik had helemaal niet gedronken?
Ja, ik heb er wel eens eentje gehad. Ja, ik heb wel eens... Onzin. Hè? Je had gewoon gedronken. De test, die liegt meestal niet.
De zaak die we vandaag gaan behandelen, die gaat over Willem. Een 34-jarige man uit het Gelderse Huissen. Hij belandt in november 2019 op de verkeerde weghelft. Ramt twee andere auto's. De bestuurders van die auto's die komen eigenlijk met de schrik vrij. Hij raakt zelf gewond. Maar uit bloedonderzoek blijkt dat hij een alcoholpromillage van 2,34 heeft. En dat is heel stevig. Want de toegestane hoeveelheid is 0,5. Willem had dus 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Desondanks bezwoer hij de politie dat hij geen druppel had gedronken. En daarover gaan we praten met Petra Breukink. Die is in 2016, de advocaat die is in 2016 uitgeroepen tot de beste strafpleiter van Gelderland. Welkom Petra.
Dankjewel.
Jij bent niet alleen advocaat, maar ook rechterplaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel. En daarnaast doseer je bij opleidingsinstituten en ben je lid van de commissie van toezicht van de penitentiaire richting in Almelo.
Ja, nou je het zo opsomt is best veel. En die PI, die commissie van toezicht, heb ik net per 1 januari opgezegd. Want het is me allemaal iets te veel aan het worden.
Ja, want je bent ook nog een van de initiatiefnemers van rechtsbijstand op locatie. En wat is dat?
Nou, wij merken dat er heel veel kwetsbare mensen zijn. Dus perfect deze podcast om te laten zien dat het strafrecht zoveel meer is dan hele grote strafzaken. Er zijn heel veel mensen die problemen hebben en die het moeilijk vinden om naar een advocaat te komen of naar een sociaal hulpverlener. En wij hebben gedacht, waarom komen wij niet naar de mensen toe? En gaan wij eens niet de samenwerking aan met sociale wijkteams? En dat doen we in Zutphen bijvoorbeeld. En in Doetinchem hebben we dat gedaan. Okay. En we doen dat nu ook in Heerde.
Zo, en naast jou, want ja, het is een hele bijzondere uitzending, Chris. Want normaal gesproken zitten we hier met z'n drieën. Maar vandaag zitten we met z'n vieren, want naast Petra zit Ilse van der Maassen. En zij is medewerkster van Bureau Slachtofferhulp. Welkom.
Dankjewel.
En naar ik begrepen heb, ben jij eigenlijk de reden dat we hier vandaag zitten met z'n allen? Hoe is dat gegaan? Want Willem die reed twee auto's in de prak en die kwam uiteindelijk bij jou terecht. Hoe ging dat?
Willem stond op een vrijdag, dat is de dag van mijn bureaudienst, in de werkstroom. En,
wat is de werkstroom?
De werkstroom is het overzicht van nieuwe zaken, nieuwe cliënten die binnenkomen. Ja. Die worden dan toebedeeld aan collega's of aan jezelf. Beetje waar je affiniteit ook ligt. En in dit geval, en dat wil ik er eigenlijk zeggen, is het fascinerende, de reeks van toevalligheden die rondom deze zaak hangen.
Ja.
Huissen is eigenlijk niet mijn werkgebied, maar ik las de casus en ik denk, dat lijkt mijn man wel. Het is, die is een paar decennia
geleden. Want die rijdt ook wel dronken?
Nee, nee, want het woord, dat is belangrijk om te zeggen. Het woord alcohol werd totaal niet genoemd, want dan zou hij nooit bij slachtofferhulp zijn binnengekomen.
Oké. Okay.
Iemand die gedronken heeft, is een verdachte van verkeersmisdrijf, ja. Komt niet bij slachtofferhulp binnen. Dus daar werd nog niets over alcohol gezegd. Dus ik lees een toedracht die ik herkende. Ik denk, mijn man heeft decennia geleden zo'nzelfde ongeval gehad. Heeft een heel medisch traject gehad. Misschien kan hij iets aan onze ervaringen hebben. Ja. Ik hoop niet dat hij een pacemaker nodig heeft op zijn 35ste. Maar
dat had jouw man.
Had ja. mijn man. Ja. Maar dus echt wel een verhaal is dat geweest toen.
Ja.
Dus ik dacht in dit geval, ik ga wat verder rijden. Ik bezoek deze cliënt. Gebeld, dus dat was op vrijdag. Ik ben er meteen op maandag naartoe gegaan. En ja, dat zal ik ook nooit vergeten. Een verduisterde kamer. Hij zat, want je zei net dat hij lichtgewond was. Hij was behoorlijk zwaar gewond. Oh, okay. Zware hersenschudding, had nog wat littekens in zijn gezicht. Ik kon niet lezen op mijn papier, want het was te donker. En dus, nou, ik maak kennis en luister naar het verhaal. En eigenlijk al heel snel vertelt hij, ik ben naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar is een alcoholtest gedaan. Mijn bloed is onderzocht. En ik had een alcoholpromillage van 2,34. Waarop ik onmiddellijk zei, maar Willem, dan mag ik hier helemaal niet zijn. Je bent verdachte van een verkeersmisdrijf. Ja, maar zegt hij, ik heb niet gedronken. En dan denk je dus in eerste instantie,
het zal wel.
Het zal wel, maar
het komt niet uit de lucht vallen.
Ik had een eindje gereden. Ik denk, nou, ik vond een hele aardige jongen. Hij zat echt sneu bij. Ik denk, ik ga ook niet meteen naar huis. Hoe gaan we dit aanpakken? Dus ik dacht, laten we dan de dag eens doornemen. Dus dat zijn we gaan doen. Ik zei, nou, hoe verliep die dag? 'S ochtends begonnen. Hij had een medische keuring gehad waar hij glansrijk voor geslaagd was. Die had hij goed doorstaan. Hij is bij zijn ouders geweest. Hij heeft boodschappen gedaan. Hij at bij zijn ouders. Dus bij ieder stapje vroeg ik, maar heb je dan gedronken toen? Nee. Ik zeg, hebben je ouders je een lekker drankje voorgeschoten? Nee, dat zullen ze nooit doen als ik nog moet rijden.
Maar geloofde je hem?
Nou, ik ging hem dus per stap, maar vooral door de persoon die hij is. Hij keek me recht aan. Je zet toch je voelspriet uit. Van wat voel ik? En aan het eind van, nou, ik heb er denk ik een uur gezeten. Aan het eind dacht ik geloof jou. Ja, dus ik zei, nou.
Maar
ik,
als medewerker van slachtofferhulp kan je daar helemaal niks mee.
Ja, en dat is het fijne van ons werk. Je hoeft het ook niet meteen te weten. Dat vind ik zo heerlijk. Dus okay. Ik kan dan zeggen, nou, ik weet het nu ook even niet, maar ik laat het bezinken. Dat zeg ik wel vaker. En ik kom erop terug. Dus ik ben naar huis gegaan en met mijn man s'avonds. Het is allemaal heel erg privacy, maar goed, dit mocht toch wel eventjes doorgenomen worden, vond ik. En, ik had de hele korte samenvatting. 1. Hij heeft een alcoholpromillage van 2,34. Maar idioot hij heeft niet gedronken.
Idioot hoog. Het zou bijna
dus er kan maar één ding tussen zitten, zijn lichaam. Dat was de hele simpele conclusie met een boerenverstand, denk ik dan. En daar ben ik op gaan googlen, die avond. En dus kan het lichaam alcohol aanmaken? En pats, verdomd, er komt een hit, heet dat, hè?
Ja, en, ja. En wat stond er op Google? Ja, kijk, op Google staat heel veel, maar wat vond je?
Het Otto Brewery Syndrome.
En wat is dat?
Dat is een syndroom waarbij het lichaam, ja, ergens in maag, darm, lever, daar dat gebied, gaan gisten, bacteriën. En met name als je zetmeel eet, het wordt omgezet in suiker en daar kan dus alcohol van gebrouwen worden. En dat is wat er stond. En
hoe zeldzaam is die aandoening?
Nou, die was nog nauwelijks bekend in Nederland. Nauwelijks of niet. En er is nog nooit een patiënt gediagnosticeerd.
In Nederland niet. In Amerika, nee, in Amerika was er wel.
Het waren ook met name Amerikaanse artikelen.
Ja.
Dus ik heb diezelfde avond nog Willem gebeld of gemaild. Dat weet ik niet meer van Willem. Dit heb ik gevonden. Kijk eens of jij jezelf daarin herkent. Nou, dat was wel een heel klein beetje zo. hoorde ik een dag later.
En wat herkende hij dan?
Ja, een beetje, maar hij was natuurlijk nog, die hersenschudding was er nog steeds. Dus hij was nog helemaal niet ouder. Ja. En het zou heel goed kunnen, zei hij. Heel veel verder kwamen we toen nog niet. En mag ik
één tussenvraagje stellen? Ja? Want wat ik me even afvroeg, had hij dit eerder gehad?
Ja. En ook wel mensen in zijn omgeving die hem wel eens wat raar zagen rondlopen.
Straalbezopen dus.
Maar dat heb je zelf niet in de gaten. Nee. Maar ik wil er wel even bij vertellen, dat wil ik even noemen. Hij had nog niet zo lang een fantastische vriendin, Chantal. Maar die woonde nog niet bij hem. Maar die maakte dit. Dus af en toe dan zat ze naast hem op de bank en ineens werd het een heel ander mens.
Wat deed hij dan?
Dan werd hij. Alleen zij kon het nog niet zo benoemen, want hij dronk niet. Hij drinkt niet, hij dronk niet. Dus zij noemde het niet, hij werd dronken, want dat kon helemaal niet.
Maar een soort ander bewustzijn.
Ja, hij werd raar.
Ja. Ja, terwijl als je de filmpjes, we hebben daar opnames van, omdat wij natuurlijk allemaal ook een beetje zoiets hadden. Wat is dit? En wat moet ik hierbij denken? Als je het filmpje ziet, dan denk je, oké, die heeft net gewoon echt veel te diep in het glaasje gekeken en die ligt lam op de bank.
Maar rook hij dan bijvoorbeeld ook naar alcohol?
Ja, want bij dat ongeluk scheen hij ook naar alcohol te ruiken. Maar nu wil ik toch even een sprongetje naar voren. Hij is een keer weer in zo'n aanval met Chantal, die helemaal wanhopig was, naar de spoedeisende hulp gegaan. En daar hebben ze hem naar huis gestuurd. Meneer, u ruikt naar alcohol. Ja. Gaat u maar weer naar huis. Dus hij werd gewoon niet geloofd. Maar, nou, en dan maak ik nog even een klein stukje.
Even hangen aan je lippen.
Het leuke, de volgende dag. Ik heb een fantastische buurman, Jaap Mol. Oud-internist, hematoloog. En daar rijd ik. Het was nog pre-corona. Hè. Nu mag het niet meer, nu kan het niet meer. Maar we reden toen nog iedere dinsdag naar de Bridge Club. Dus ja, nu heb ik toch een heel bijzonder verhaal. Heb jij ooit gehoord van het Otto Brewery Syndrome? Nee, zegt Jaap, vertel. Dus ik vertel Jaap wat ik jullie nu net vertel. En nou, interessant, zegt hij. En Jaap is net als Petra. Is iemand die ook open staat voor alles. En niet zegt, ben jij gek? Nee, helemaal niet. Hij zei, nou leuk, ik heb vrijdag mijn fietsclubje. Daar zit een collega in. Nou, dat kan ik dan nu ook wel zeggen. Dat is professor Dr. Chris Mulder, gastroenteroloog.
Een geleerd iemand die hier verstand van heeft.
Ja, gastroenteroloog, weten we dat? Dat is even
maag-leverdarm.
En dus
er zaten dan nog een aantal dagen tussen. Maar inmiddels werd het vrijdag. Die zijn gaan fietsen. Dus Jaap heeft zijn verhaal gedaan. En even later ging de bel. Die man wilde hij toch heel graag zien. Maar ik schrok ook wel een beetje. Ik denk, ja, ik kan dit nu wel denken, maar...
Wat vindt Willem eigenlijk? Wat wil Willem?
Die heb ik als eerste natuurlijk, want ik heb toen aan Jaap gevraagd. Als Willem het goed vindt, wil jij hem dan niet zien? Want ik ben wel heel benieuwd wat jij vindt. Dus Jaap is zaterdag alles, dus binnen 1 week tijd, naar Huissen gegaan. En heeft Willem gezien en ik zat thuis vol spanning te wachten. Wat zal Jaap ervan vinden? En ja, Jaap zei, ik geloof hem ook. Nou, daar begint dat is de inleiding.
Ja, want Willem had natuurlijk wel ook een juridisch probleem. Want Willem had 2 auto's in de prak gereden en had 2,34 aan alcohol in zijn bloed. En dan,
dat zijn allemaal strafbare feiten.
Dat zijn strafbare feiten. En dan komt eigenlijk Petra in beeld, toch? Hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
Nou ja, inderdaad heeft hij heel veel juridische problemen. Want er komt heel veel op zijn pad. Hoe de zaak dus bij mij is gekomen door Ilse, die heeft... het zou eigenlijk leuk zijn om de mail erbij te zoeken. Zij heeft mij gemaild vanuit haarzelf. Want inmiddels was er helemaal geen betrokkenheid meer van slachtofferhulp. Maar wel van Ilse als persoon naar Willem toe. Van, wat ik nu aan een zaak heb... Ik denk dat het belangrijk is dat hij goede hulp krijgt. En ik
vind juridische bijstand.
Ja, en ik vind jou daar passend voor. Wij kennen daar elkaar uit andere zaken. En toen heb ik meteen gezegd, ja, ik wil hem helpen. Alleen, moet je voorstellen, hij rijdt in een leaseauto. Maakt hij een heel ernstig ongeval. Want meerdere auto's waren gehavend. Dus gelukkig alleen maar materiële schade. Ja. Maar met een leaseauto tijdens werktijd. Dus zijn baas was daar, zijn werkgever, niet heel blij mee. Dus uiteindelijk kwam er ontzettend veel op hem af. Waarbij hij ook door de vakbond een advocaat kreeg toegewezen. Waarbij het in het begin ook al was. Ja, maar als jij hebt gedronken en gereden, dan heb je eigenlijk ook niet recht op een vakbondsadvocaat. Nou, puntje bij paaltje, die kreeg hij wel. is er ook gewoon een vaststellingsovereenkomst gekomen in de arbeidszaak. Baan kwijt, 30.000 euro betalen voor de schade. Dus hij zat helemaal aan de grond. Was helemaal niet opgewassen tegen alles wat er op hem afkwam. Want toen was het nog, maar ik heb niet gedronken, maar ik heb wel een idioot promillage. En Chris zei het net ook al. Ik doe natuurlijk ook wel vaker dit soort zaken. En ik hoor vaker, ik heb niet gedronken. Ja, het komt niet uit de lucht vallen.
Nee, maar dat is natuurlijk wat je denkt.
Dus ik, toen Ilse het bij mij aanmeldde, ik weet hoe integer en oprecht Ilse is. Dus toen,
maar geloofde je het gelijk, het verhaal? Of dacht je, nou, misschien is er... Hè, dit is natuurlijk...
Ik heb altijd wel in mijn achterhoofd gehouden, ja, ik ben pas overtuigd als ik die... dat schrijven heb van die arts waarin staat dat hij het heeft. En dan wordt het wordt echt nog wel een enorme estafette die we met een enorm team aan mensen hebben moeten lopen om het voor elkaar te krijgen dat duidelijk werd dat hij dit had. En het was dus de overtuiging van Ilse dat hij de waarheid sprak, dat hij niet gedronken had, dat gemaakt heeft dat we die estafette zijn gaan lopen met z'n allen.
Ja, daar ben ik dan toch even nieuwsgierig naar. Even naar onze juridisch expert Chris. Wat wordt je nou precies verweten als je met alcohol op achter het stuur gepakt wordt?
Nou, wat je wordt verweten is dat je een voertuig bestuurt na, ja, zoals we noemen, zodanig gebruik van alcoholhoudende dranken. Hè, dat je een bepaald promillage, bijvoorbeeld 0,5 promillage, in je bloed hebt. En daar gaat het natuurlijk ook mis, of althans goed, hè, voor de verdachte in deze zaak uiteindelijk. Op het moment dat er geen sprake is van gebruik, van zodanig gebruik van alcohol. Hè, maar dat je lichaam gewoon, hè, dat je wel een promillage hebt, maar dan omdat je lichaam die suikers omzet in alcohol. Ja, dan is er geen sprake van dat zodanig gebruik. En moet je dus worden vrijgesproken van het strafbare feit rijden onder invloed. Maar het is even goed om te bedenken, in alcoholverkeerszaken, wat er allemaal op je afkomt. Je hebt dus de strafzaak. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Daarnaast heb je dus het CBR, wat achter je aankomt. Hè? Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Want ja, als je gedronken hebt achter het stuur, dan krijg je een cursus en je rijbewijs kan worden afgenomen.
Ja, die zijn niet mals. De kosten van zo'n cursus.
De kosten zijn niet mals. Nee. En als je een beetje pech hebt, dan word je als alcoholafhankelijke gekwalificeerd door een psychiater of psycholoog. En dan ben je gewoon je rijbewijs kwijt. Nou, we horen, deze man is al eens een keer zijn baan kwijt. Dus die wordt aan alle kanten aangevallen. Dus het is maar goed dat er iemand was zoals Peter Breukink die hem bijstond.
Ja. Nou ja, zoals Ilse die in zijn verhaal geloofde.
Ja, als, daar begint
als,
het mee.
Daar begint het
Want
mee.
Als deze en zaak Ilse direct haar... bij jou op je bordje was gekomen, had je gedacht, ja kerel, weet je, ik heb wel vaker die...
Ja, maar dan had hij mij hopelijk nog steeds overtuigd van het feit dat hij niet gedronken had. En dan hoop ik dat ik net zo goed kan googlen als Ilse. Ja. Maar dan heb ik niet een buurman die oud-internist is.
Want we hebben het wel de hele tijd over geloof. Misschien wel eventjes goed, hè? Want we hebben het vorige keer ook over gehad over geloof. Kijk, voor Ilse is het geloof natuurlijk heel belangrijk om, hè, als privépersoon daarin te duiken. Een bevriende internist, hè, nog een arts en dat te doen. Voor ons advocaten is geloof natuurlijk in die zin niet van belang. Dat op het moment dat zo'n zaak bij je binnen zou komen, zal voor Peter ook gelden. Deze man beweert dat. En jij kunt dat wetenschappelijk onderbouwen. Ja, dan heb je gewoon een verweer. Hè? Ja.
Maar dat kon ik op het moment dat die zaak Ilse meldde bij mij aan. En toen heb ik vanaf moment 1 gezegd van, nou ja, ik ga met je mee in dit traject. Nou, toen zat hij nog, hij was alles kwijt. Hè? Hij kon zijn hypotheek niet eens meer betalen. Hij had eigenlijk helemaal niks meer. Spaargeld was opgegaan aan het betalen van die auto's. Dus hij had een FNV-advocaat die hem geholpen had met dat arbeidsrechtelijke. Nou, dat was gesetteld. Er was geen procedure geweest, maar een vaststellingsovereenkomst.
Hij moest
dat
30.000 euro betalen.
Dat moest hij allemaal betalen, baan kwijt. En, maar toen stond nog niet vast. Toen was het wel de verdenking dat hij het had, maar toon dat maar eens aan. En dat is een mega lang traject geweest. Ook corona vorig jaar, maar je moet eerst een huisarts overtuigen. Want de buurman van Ilse, die heeft het bij Chris Mulder neergelegd. Die zei, ik wil hiermee aan de slag. Ik heb hier wel oren naar.
Chris Mulder, even voor de luisteraar.
Dat is de professor in de darmkunde, om het maar te
zeggen. Ja, maar even darm.
Ja. Ja. En, want daar in die darmen, daar gebeurt het dus allemaal, zonder dat je het weet. Die is zelfs met de casus naar het Rijnstaten geweest, naar het ziekenhuis in Nijmegen.
Om hem onderzocht te laten worden.
Om hem onderzocht te laten worden. Ja. En daar zei dus nee, we doen het niet. En in Leiden vond hij Maarten Tusshuizen, een specialist. En die zei, we gaan hiermee aan de slag. Maar wat we moeten hebben is een doorverwijzing van de huisarts. Nou, ga dan maar eens naar de huisarts als gewoon simpele... hartstikke hardwerkende, leuke jonge man die eigenlijk nooit bij een huisarts komt. Want die is 34, er was niet zoveel aan de hand. En die huisarts denkt, ja...
Hij heeft gewoon gezopen.
Ja, ja, om heel eerlijk te zijn, wie dacht dat niet? Ja.
Dus Ilse dacht het niet.
Ja.
Jij gelooft hem eigenlijk.
En zijn vriendin en Chantal.
Ja, ja, ja. Maar dan krijg je dus een situatie dat... dit gaat door, hè. Willem krijgt weer zo'n aanval, ziet het dan ook niet meer zitten, belt ook Ilse op. Van ja, ik heb er allemaal geen vertrouwen meer in. En, nou, en dan komt Chantal, een Amsterdamse, die in die tijd nog niet zo lang zijn vriendin was. Die is naar die huisarts gestiefeld en die heeft gezegd, dit is het verhaal. Hij drinkt niet.
Eilie lopen trappen, zoals dat heet.
Ik denk het wel, ja. Want uiteindelijk is die doorverwijzing er gekomen. Is hij dus naar Leiden gegaan voor onderzoek. Nou ja, en dan wordt het ook weer heel mooi. Dan gaat hij dus met de trein helemaal vanuit het Gelderse Huissen naar Leiden. Is hij daar voor het onderzoek? Hebben ze wat onderzoeken gedaan? En wordt hij teruggestuurd met de trein? En er gebeurt er eigenlijk niet zoveel.
Hij moet dan 2 flessen glucose drinken.
Ja, hij moet 2
hè?
Flessen glucose drinken.
Nou, in Leiden, in het ziekenhuis.
Ja. En dan gebeurt er dan nog niet zoveel. Dan wordt hij, mag hij weer naar huis.
Oh,
en
ze kijken gewoon ter plekke of sorry. Ja.
En dan mag hij naar huis. Zit hij halverwege in de trein, wordt hij gebeld. Want er komen ineens labuitslagen binnen die toch wel schrikbarend waren.
Maar hij is ondertussen zo lam als een toorn natuurlijk.
Hij begint in die trein heel lam te worden.
Oh
dus
mijn God.
Belt die arts, belt hem van ja die labuitslagen. En zegt hij ook van ja, ik voel me inmiddels ook al wel een beetje groggy. En begint altijd met klamme handjes. Dus als hij appt, ik heb klamme handjes, dan weten wij voldoende.
Hij wordt,
Dus is hij rechtstreeks naar het Rijnstaten gestuurd voor bloedonderzoek. En ja hoor, inderdaad een verhoogd promillage. Alleen, nou, dan zal Chris nu begrijpen wat ik ga zeggen. Juridisch heb ik daar helemaal niks aan. We hadden een positieve melding op het autobrouwerijsyndroom. Maar hij had natuurlijk overal op het treinstation bij de kiosk lekker bier kunnen kopen. Ja. Ik kon daar niks meer aantonen.
De bewijsketen, zeg maar, ontlastende zin is doorbroken.
Ja, want wie zegt dat hij niet in de trein is gaan drinken? Of even op
Karol Katrein. Hij zou niet de enige zijn.
Nee, nou daarom. Dus was het van, hoe gaan we dit nou weer aanpakken? Want ik kreeg niet van Tusshuizen op papier dat hij dat had. Want hij had zelf ook die keten niet kunnen bewaken.
Maar goed, er waren wel labuitslagen in Leiden al.
Ja,
toch?
Hij heeft natuurlijk in die trein...
Eerder al, hè?
Ja, ja, eerder al
in het ziekenhuis
in
kon hij al het ziekenhuis verlaten om even, als hij gewild zou hebben.
Ja, in het ziekenhuis precies. Kon hij er ook tussen.
Maar eigenlijk moet je dus een hele gecontroleerde omgeving hebben.
En dat is gemaakt. Dat heeft ons ook nog wel wat moeite gekost. En vooral ook Ilse, die was volgens mij de meest frequente mailer van de arts.
En waarom hield dit jou zo bezig, Ilse?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik denk dat ik zo overtuigd was. En dat ik ook niet zo goed tegen onrecht kan. Maar ik denk, het gaat niet gebeuren dat dit niet tot een goed einde komt. En hij moest dus voor een tweede keer, ja, dat was natuurlijk ook weer vreselijk voor Willem, moet je weer naar Leiden. Weer een nachtje daar slapen. Het is allemaal helemaal niet leuk.
Maar hij vond ook, dat is gewoon misschien mijn rare fascinatie, maar hij vond het ook helemaal niet lollig om, sommige mensen vinden het lollig om dronken te zijn.
Nee,
maar
helemaal
dat
niet. Het is geen drinken.
Helemaal niet prettig.
Hij dronk niet, hij drinkt niet. Nee, dus hij heeft niks met alcohol.
Nee, want toen wij hier in de voorbereiding over deze zaak zei iemand tegen me, dat zijn dan goedkope rondjes. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk voor hem buitengewoon vervelend.
Of suikerklontjes erin konden aangaan.
Nee, maar dus hij moest, daar hebben we hem echt van moeten overtuigen, weer Chantal, die zei, Willem, dit moet. Nou, hij luisterde gelukkig goed naar Chantal. Dus vrouwen zijn toch belangrijk in deze casussen.
Niet alleen in deze casussen. Het hele leven is het zo.
Willem ging weer naar Leiden. Maar hij had natuurlijk inmiddels zich verdiept in het autobrewery syndrome. En had wel begrepen, ik moet geen witbrood eten. Bepaalde dingen niet doen. Dus dat had hij al maanden niet gedaan. Dus het zal niet waar wezen, zeg. Hij moet weer die 2 flessen glucose drinken. Dus we hebben dan gedurende die dag wel contact. En er gebeurt niks. Nou,
en dat kan ook gewoon.
Ja, doordat hij zichzelf zo goed in acht had genomen. Die darmen waren wat tot rust gekomen. Die bacteriën waren low.
Ja, je hebt dus een aantal bacteriën blijkbaar nodig die dit stimuleren. Die brouwerij, blijkbaar brouwen we allemaal wel iets. En een heel minimaal promillage. Maar met bepaalde bacteriën en bepaalde voedingsstoffen wordt dat versterkt. En hij had daar inderdaad wat meer op gelet. Dus er gebeurde die eerste dag helemaal niks. En dat was eigenlijk wel een bummer voor iedereen.
En dit is dus allemaal voorafgaand aan die politierechters.
Ja, maar het wordt nog mooi.
Maar Peter, dat dacht je toen niet naar die eerste dag? Jezus, het is
natuurlijk
toch
wel
een verhaal.
Want ik was al die tijd, omdat hij was alles kwijt, hè, dus hij durfde helemaal geen advocaat meer in de arm te nemen. Hij kon mij niet betalen, omdat hij niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking kwam, want het peiljaar, 2 jaar terug, had hij nog een baan. En ik had meteen gezegd, ik hoef hier niks voor, we gaan hem gewoon helpen. Dus op de zijlijn werd ik steeds op de hoogte gehouden. Maar hij had dus ook nog die FNV-advocaat en daar gebeurde eigenlijk niks. Nou, dus die eerste dag ging het mis. Toen dacht ik, nou, zou het nou toch gewoon zijn dat hij... Ja, tuurlijk. Ja. Laten we
ben ik er dan toch gaat... weer ingetuigd?
Ja, ja, ben ik het
nou,
weer?
Nou, ik heb gedurende dat hoe lang we meer dan een jaar... Hoe lang zijn we ermee bezig? Ik heb wel momentjes gehad en ik geloofde Willem hoor, echt. Maar ik heb heel eerlijk ook momenten gehad. Maar mijn man stond er altijd achter en zei nee. En Chantal belde ik dan. Ik wist gewoon, als ik haar weer even bel, dan sta ik weer helemaal op de rit.
Maar na deze dag één, zeg maar, want eigenlijk was de verwachting.
Ja, er gebeurde dus niks. Nee. Ik niet ging, wat er moest gebeuren.
Dus hij zou weer ontslagen worden. Dus ik, wat denken jullie wat ik deed op dat moment? Ik ging natuurlijk naar mijn buurman en buurvrouw. Want Mieke
verhaal halen, wat is dit nou?
Nee, helemaal niet. Mieke leefde ook mee. Hè? Mijn man, Mieke, de echtgenote van Jaap. Dat is echt wel allemaal een team. Dus ik stond daar, ik zei nee. Hè? En toen stonden we daar toch allemaal wel een beetje van, wat is dit nu? En ik denk, nee, we geven het niet op. Zowel Jaap. Als ik toch een bericht naar Leiden per mail van... Nou,
ja, ik ook. Ik heb ook nog met...
De buurtvereniging uit Huissen.
Willem zat ongeveer... volgens mij, ik denk met tranen.
Nee, Willem, ik heb Willem huilend aan de telefoon gehad. Ik heb ook de professor nog aan de lijn gehad van... We moeten dit doorzetten.
Ja.
Nou ja, en dan komt bijna het plot. Het is echt... Ja. Het is zo'n absurde zaak. En ik heb altijd geleerd, je moet... Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. En juridisch is het een flinterdun dossier. Maar hier is zoveel teamwork in gaan zitten. Die arts heeft het toch nog een dag willen volhouden. En
weer
twee flessen erin. En hij wordt een katje lam. En hij zet gewoon letterlijk het ziekenhuis op stelten. Gaat flirten met de verpleegsters.
Oh, ja.
Loopt met die waar die infuuszakken aan hangen. Het ding heeft een naam, loopt hij mee over. Maar hij is constant gecontroleerd.
Ja.
En toen hadden wij juridisch het bewijs.
Want er kwamen bloeduitslagen uit, was gewoon.
Ja, en hij was gecontroleerd. Dus iedereen had kunnen zien dat hij niet de fles aan de mond had gezegd. Dat hij geen alcohol had gedronken.
Dus terwijl Willem de Polonaise liep in de gangen van het ziekenhuis, dacht jij, Jack.
Liepen wij ook de Polonaise.
Ja.
Maar wel uiteindelijk heel treurig, hè? Want hij heeft dus het autobrouwerijsyndroom. Die bevestiging was er. Nou, dat kwam toen op een brief, uitgebreide brief. Nou, en natuurlijk bij de politierechter aangekondigd. Want die zaak diende. En het kwam allemaal net op tijd. Hè, want het heeft heel veel moeite gekost om hem in die ziekenhuizen te krijgen. Corona.
Ja.
Nou, uiteindelijk heeft het zo moeten zijn. Hadden we net op tijd die brief. Kwam de zitting. Is Chris Mulder ook nog als getuige gehoord. En die zei toen ook nog op de zitting zoiets moois. Van ja, er zijn gewoon boeren in Polen die hun koeien uit de wei halen. Omdat appels van de appelboomgaard op de grond vallen. Die gaan gisten. En dan heb je lamme koeien in de wei staan.
Ja, ik heb wel zo'n filmpje gezien van olifanten die fermenterend fruit eten.
Maar dat is wat er gebeurt dus blijkbaar. Medisch gezien snap ik er zelf helemaal niks van. Maar er gebeurt daar iets in die buik. En Willem kon er niks aan doen. En Chris zei terecht, het gaat om de inname van alcohol. En dat kan je niet vaststellen.
Maar die zitting... Dat was dus bij de politierechter, was dus slechts een formaliteit, neem ik aan. Dat was gewoon. Nou, en wat vond die officier niet ook wel?
Nou, in de eerste instantie was de officier er nog niet van overtuigd. Want in eerste instantie had ik ook de Chris Mulder al opgeroepen. Want toen hadden we die brief nog niet van die arts uit Leiden. Dus ik denk, we moeten. Dan moet ik een getuigendeskundige op zitting. Dus die had ik opgeroepen. Maar en dat moet natuurlijk 10 dagen voor de zitting. Als ben je te laat. Of dan wordt het in ieder geval ingewikkelder. Dus ik allemaal netjes volgens de regels. Volgens het boekje. En toen hadden we uiteindelijk die brief. Toen dacht ik, ja, ik hoef Chris Mulder ook niet meer. En dat is niet flauw bedoeld. Maar
je moet het bewijzen, ja.
En het staat in die brief. En, nou ja, en toen dus ik zei, ja, ik heb hem zelf laten oproepen. Hij is hier. En hij staat buiten de zaal met heel veel mensen die heel erg geïnteresseerd waren.
Ja, want jullie hadden ook pers opgetrommeld, toch? Neem ik aan.
De pers kwam er zelf op af. Ja. Maar daarnaast ook alle mensen die hadden meegeleefd. Want we hebben hier echt met een heel team aan gewerkt.
Want jij stond dus ook op de gang daar.
Ik zat in de zaal.
Ja. Oké. Okay.
Ja, en uiteindelijk is dus Chris, zei ik van nou, die hoef ik niet meer te horen. Dat wou de officier nog wel graag, want die was er nog niet van overtuigd. En de rechter ook, dus hij is gehoord. Nou, dus de anekdote van de Poolse koeien, lam in de wei.
Ja.
Onder andere, en die heeft ook uitgelegd hoe het dus werkt. En dat is wel fijn, want juristen zijn meestal niet medisch onderlegd.
Niet zo.
Niet zo in ieder geval. En ja, toen kon niets anders volgen dan een vrijspraak. En dan zou je denken, nou is de race gelopen, maar dat was het dus niet.
Want?
Ja, hij was alles kwijt en kwam ook nog even het CBR om de hoek.
Ja, dat is meer een andere gebeurtenis.
Want Als je een ongeluk veroorzaakt onder invloed of onder bepaalde omstandigheden, kan de politie een 130 melding doen.
Wat is dat?
En dat is simpelweg dat de politie meldt aan het CBR. We hebben iemand waarvan wij vinden dat die gecontroleerd moet worden op zijn rijgeschiktheid.
En dat wordt dus niet bij de rechter getoetst?
Nee. Dat doet de rechter niet. Dus dat gaat in het bestuursrechtelijk traject.
Een separaat traject noemen we dat.
Ja. En dat gaat dus in een bestuursrechtelijk traject. En
dat is een hel hoor, als je daarin zit.
Hoezo?
Nou ja, omdat natuurlijk, kijk, in het strafrecht gaat erom wat je kunt bewijzen. Maar in bestuursrecht werkt het wat anders. Daar zijn gewoon bestuursorganen die beslissingen nemen. En dan, nou, goed, ik wil niet elke keer de toeslagen erbij halen. Maar ja, dat is... ook de jurisprudentie in de Wegenverkeerswet wordt gedomineerd, hè, door de Raad van State. En je bent kansloos. Of bijna in alle gevallen ben je kansloos.
Nou ja, wat er dus gebeurde. Wij waren nog, of Ilse en...
Jullie waren aan juichstemming.
Nee, Willem zat nog volledig in dat hele onderzoek. Heb ik nou ABS of niet? Dat bewijs lag er nog niet. Ondertussen had hij al een vaststellingsovereenkomst arbeidsrechtelijk. Wat je dus eigenlijk ook niet meer weer kan openbreken, hebben we ook nog gedaan. We hebben uiteindelijk alles voor hem kunnen gladstrijken. Oh, maar het is echt met... We komen uit dezelfde school. We hebben altijd geleerd, schoenmaker hou je bij de leest. Ik ga ook geen brood halen bij de slager. Dus ik heb voor het arbeidsrechtelijke traject en het verzekeringstraject Pim Platel ingeschakeld. Priscilla Bugelen, mijn kantoorgenote, die heeft het CBR-gedeelte gedaan. En zo hebben we, en daarom noemen we het ook een estafette met heel veel hoorders,
bij een simpel politierechterzaak.
Ja. Hebben wij dus alle trajecten ingestoken. Zijn werkgever, toen die hoorde, ook al is er een vaststellingsovereenkomst getekend. Maar toen die hoorde van er is toch autobrouwerijsyndroom, dus het ligt anders. Dan gaan we terugdraaien. Ik ga die schade vergoeden. En,
die werkgever heeft zich dus heel coulant opgesteld.
En mag je ook weer terugkomen?
Ja, dat is dus een beetje ingewikkeld, want een van de afspraken was dat er gewoon de werkgever niet genoemd wordt, maar hij is weer aan het werk, laten we het zo noemen. En de werkgever heeft zich echt heel netjes opgesteld, want er was vaststellingsovereenkomst. En toen werd hij al onderzocht voor het autobrouwerij.
Een vaststellingsovereenkomst.
Ja joh, dat is wel lastig, want het is natuurlijk civiliboes waar het eigenlijk over gaat.
Het is heel simpel, je wil een procedure voorkomen. En daarom spreken partijen af, dit zijn onze afspraken. En eigenlijk kun je dat niet meer openbreken.
Ja, okay.
En het probleem daarbij was dat toen ze dat afspraken en hij geadviseerd werd dat zo te doen, was al het onderzoek naar het ABS gaande. Dat hadden ze gewoon af moeten wachten. Ja. Maar gelukkig zei de werkgever, we gaan toch hiermee aan de slag. We gaan dat allemaal rechtbreien. Alleen toen hadden we het CBR. Die hadden gezegd, 130 melding. Er komt onderzoek naar je rijgeschiktheid. Dus hij krijgt dat onderzoek op.
130 melding moeten we ook even weten. Hè. Dat kan de politie doen, hè, op het moment dat je...
Hij kwam al voorbij. Hè,
We hebben het al uitgelegd. Nee, maar op het moment dat je gepakt wordt met alcohol of een ongeluk gemaakt, hè, dan kan de politie een melding doen bij het CBR. Hè, dat is eigenlijk het begin van alle ellende. Bij het CBR is de politie die melding doen.
Nou ja, in de meeste gevallen is het begin van alle ellende dat mensen natuurlijk gewoon veel te veel zuipen.
Ik praat even vanuit het perspectief van de gedachte.
Ja, dit is natuurlijk zo'n aberratie. Dit gebeurt nooit.
Nee, zeker.
Nee, maar... daar was dus de wet ook helemaal niet voor klaar. En dat was helemaal interessant. Want hij moest dus dat onderzoek ondergaan. Daar konden we niet zoveel tegen doen. Omdat op dat moment nog niet vast stond dat hij ABS had. Dus zegt het CBR, oké, je moet een onderzoek krijgen geschiktheid. Dan krijg je een besluit opgelegd. Gaat een psychiater naar je kijken. Nou, die zei, er is geen drankmisbruik. Dus zijn rijbewijs hoeft niet ongeldig verklaard te worden. Maar, nou komt hij. Je moet wel een educatieve maatregel alcohol volgen. Want dat zegt onze wet nou eenmaal.
Ja.
En dit is gewoon Kafka natuurlijk.
Zeiden wij ook van
die
maar wacht
duizend
even.
Euro's, hoor, duizend plus
moet je
euro.
Zelf betalen. Moet je overigens, zelf betalen.
Een soort verkapte boete.
Het onderzoek naar je rijgeschiktheid door die psychiater betaal je ook zelf. Maar je betaalt dus ook die EMA-cursus zelf. Maar wat leer je daar in die EMA-cursus, die educatieve maatregel alcohol?
Alcohol
en verkeer. En wat dat met je doet. Terwijl hij niet heeft gereden met alcohol. Hij heeft niet gedronken. Dus toen dachten wij echt, dit is waanzin. Dus wij gaan daartegen, Priscilla, mijn collega gaat daartegen in bezwaar. En dan zegt het CBR, het is dwingend recht, dus het moet gewoon. Het moet gewoon.
Wat
dus
is
toen
dwingend
dacht,
recht? Ja, ik ga toch weer.
Ja, dwingend recht is gewoon dat de wet, dan wel de jurisprudentie van de Raad van State, gewoon geen ruimte geeft voor een andere beslissing.
En toen?
Ja, toen waren wij er zo klaar mee. Toen dacht ik, nou krijg je hem ook. Alleen, ik doe dat niet. Nee. Want het is CBR en het bestuursrecht. En ik ben strafrechtelijk opgevoed, dus dat moet je niet willen. Maar Priscilla heeft een bezwaar of een beroep geschreven. Dat gaat naar de rechtbank. Dat komt bij de enkelvoudige kamer. En die rechter zegt meteen, maar dit is zo'n aparte casus. dit wordt jurisprudentie. Ik verwijs...
Ja, en op dit woord zat ik al zo lang te wachten tijdens napraten. Jurisprudentie. Ja, we hebben hem nog nooit gehad.
Nou ja, Chris. Het is eigenlijk heel simpel. Dat zijn gewoon uitspraken van rechters. Het kunnen van rechtbanken zijn, van gerechtshoven zijn of van de Hoge Raad. Alleen, als het hebben over dit wordt jurisprudentie, in de zin van het wordt belangwekkende jurisprudentie, dat zijn uitspraken die dan wel door een van de hoogste rechtscolleges worden gewezen. Want die zijn natuurlijk, die hebben het hoogste, het laatste woord. Of het zijn nieuwe rechtsproblemen die ontstaan, waar voor het eerst over besloten wordt. En dan heb je ook nieuwe jurisprudentie. En die is natuurlijk leidinggevend of richtinggevend, kan die zijn voor jurisprudentie die daarna volgt. Daarom spreken we dan over, dat maakt jurisprudentie.
En maar dat is dus wel een beetje crème de la crème van...
Nou ja, dan heb je een bijzondere zaak te pakken.
Ja, maar dat werd verwezen naar de meervoudige kamer. Nou ja, en dan duurt het dus best wel lang voordat dat op zitting wordt gepland. En wij hebben daarin gezegd, ja, het is allemaal leuk en aardig dat het dwingend recht is. Maar de wetgever heeft waarschijnlijk nooit van het ABS, dus het Otto-Brewer-syndroom gehoord op het moment dat hij de wet maakte. En dan moet je hier maar vanaf gaan wijken, even plat Hollands gezegd. Ja. En op die koers zat naar mijn idee ook, of naar ons idee, de bestuursrechter. Alleen, wat doet het CBR dan? Een besluit herzien.
Ja, dus het besluit wegvallen.
Eigenlijk de keutel intrekken.
Ja, en waardoor dus werd gezegd van ja, maar dan heb je geen rechtsbelang meer. Dus heb ik daar met Priscilla heel erg lang over zitten bakkeleien. Inderdaad hebben we geen rechtsbelang meer, want hij hoeft die EMA-cursus niet te doen. Maar toen dacht ik, ja dag, hij heeft moeten betalen voor die psychiater. Hij heeft moeten betalen voor die cursus. We hebben wel degelijk een belang.
We willen geld terug.
Ja. Toen zeiden ze, nou dat is met een beetje over en weer geschrijf. Zeiden ze toen dat is inderdaad de kosten voor de EMA en voor het onderzoek. Of voor het EMA krijg je terug. Want die had hij inmiddels ook al moeten betalen en een aanvang mee moeten nemen. Nee. En toen zei ik, ja maar dag, nee, dat besluit wat daaraan vooraf lag, namelijk die psychiater, ook. Ja. Toen zei hij, ja maar daar heeft u nooit bezwaar tegen gemaakt. Maar dat konden we toen ook niet, omdat het autobrouw... Maar toen zei ik, we gaan niet stoppen Priscilla, we gaan door totdat... dan maar naar de bestuursrechter, naar de meervoudige kamer. Nou, en toen heeft het CBR toch gezegd, wij gaan...
We halen bakzuil.
Nou, we gaan alles betalen. En zo heeft hij dus... En alle schade teruggekregen die hij heeft betaald voor de auto. Hij heeft zijn baan weer. Hij heeft het CBR. Het is allemaal goed gekomen. Ja. Hij is zijn rijbewijs nooit kwijt geweest. Nee. Hij is niet ingevorderd op het moment. En hij is vrijgesproken. En hij wordt binnenkort vader. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Van een vrouw die voor hem is gaan staan. En die er ook ontzettend veel moeite voor heeft moeten doen.
Want... Wij vragen het meestal aan het begin van de... Als we het vragen, vragen we het aan het begin van de uitzending. Maar waarom heb jij deze zaak gekozen? Het is natuurlijk een hele uitzonderlijke zaak. Maar wat zegt dit voor jou, de hele gang van zaken?
Deze zaak zegt voor mij, omdat Willem dat ook zo sterk tegen Ilse zei... Ik ben niet opgewassen tegen dit wat allemaal over me heen komt. Ja. En ik weet niks van een juridische wereld en ik had dit niet alleen gekund. En ik ben sociaal advocaat geworden om juist mensen te helpen in dit soort situaties. En wat mij betreft is deze zaak de kern van het zijn van een sociaal advocaat. Schoenmaker hou je bij je lees, dus doe waar je zelf goed in bent. Maar zorg dat je een team om je heen zet. Dus met Pim Platel, met Priscilla Bugelen. En natuurlijk helemaal aan basis Ilse, maar ook met de mensen die Ilse om zich heen had. Maar als jij toch niet die handvaten hebt of die mensen om je heen. En je overkomt je en je weet dat je gewoon niet gezopen hebt. Maar dat je een promillage hebt. Ja, ik zei het net gekscherend al, het is een polenpromillage. 2,3 is volgens mij hartstikke... Volgens mij moet je hartstikke dood zijn eigenlijk met zo'n promillage. Of in ieder geval goed van de kaart. En dat je, als je dat allemaal niet hebt... en je moet vechten tegen al deze machten... Hè, en dan is denk ik het strafrechtelijke nog niet het minst moeilijk. Hè?
Ja.
Maar CBR juist het lastig, CBR hè? En ook arbeidsrechtelijk. Ja. En hij was echt alles kwijt. Hè? Hij had geen rode rotcent meer. Hij zou zijn huis bijna verliezen.
Ja, het laten we mij ook zien. Hè? De noodzaak om zeg maar, de sociale advocatuur en de gefinancierde rechtsbijstand... die is de laatste jaren helemaal uitgekleed. En dat moet echt hersteld worden. En dat had in deze zaak... Hè, want Peter heeft het gratis gedaan, notabene. Want hij kwam dus niet in aanmerking voor financiële rechtsbijstand.
Ja.
Maar kijk, hierdoor krijg je dus... en dit is natuurlijk een exceptionele zaak... maar je hebt zoveel zaken waar mensen door iets... totaal, en soms hebben ze wel echt een fout gemaakt of een foutje gemaakt en totaal vermorseld worden. Niet alleen door partij 1 of overheidspartij 1, maar ook door overheidspartij 2, overheidspartij 3. En met een beetje ongeluk, hè, want op het moment dat je 30.000 euro moet gaan betalen en geen baan hebt,
alles,
maak je ook privé, maak je natuurlijk schulden en de gerechtsdeurwaars kom je af. En zo wordt je leven.
Weet je, je zit dan in een soort van orkaan naar beneden.
Ja, visuele cirkel naar beneden.
Het is de spiraal naar beneden en je gaat gewoon compleet, plat Hollands gezegd, naar de kloten. En dan vind ik het geweldig als ik iemand kan helpen door met een team hier zo hard voor te gaan staan. Ja. En dan ook een beetje van je afblaffen. Want misschien had het CBR wel gelijk dat het dwingend recht was. En ik denk inderdaad dat een wetgever in Den Haag nooit heeft nagedacht dat er iets van een autobrouwerijsyndroom bestond. Ja. Wist ik ook niet hoor, totdat Ilse mij
Je moet soms geluk hebben dat je mensen als Ilse tegenkomt. Hè, met internisten als buurman. Die je uit de sores kunnen helpen.
Ja, nou, maar dat is natuurlijk een soort, net zoals dat het een pechlot uit de loterij is om het autobrouwerijsyndroom te hebben, is het natuurlijk een gouden lot uit de loterij dat Willem bij jou is gekomen. Ilse, hoe kijk jij nou terug op dit hele verhaal? Spreek je hem nog wel eens?
Ja, we gaan binnenkort, of ik of jij of samen, dat zien we wel. We gaan de
kraamvisite.
En we hebben elkaar ook een tijd een beetje met rust gelaten. Want na zo'n heftige... Willem is weer aan het werk. Is het ook even huur. Maar het contact is zeker goed. En hoe ik terugkijk, enorme dankbaarheid voor de mensen die meegedaan hebben. En ook heel onvoorwaardelijk. En het begint bij slachtofferhulp, dat wil ik toch ook even zeggen. Waarom is dit ook wel goed afgelopen? Omdat wij als medewerker algemene dienstverlening ook de tijd hebben om er iemand te luisteren. Want als ik dat uur tijd niet had gehad, was het misschien niet gebeurd. Een huisarts, eigenlijk ook vaak een advocaat. Wat heb je, 10 minuten? Mm-hmm. Dat was voor mij ook niet genoeg tijd geweest. Dat uur heb ik nodig gehad en dat was genoeg.
Ja, en eerlijk, ik heb ook echt natuurlijk wel sepsis gehad. Zo van, ja joh, echt?
Ja.
Hoe groot ze? Ik heb zo vaak, weet je, ik heb ze ook gehad die zeggen, ja, ik heb niet gedronken. En dan willen ze naar de rechter om wat te overhandigen. En dan ruik ik naast me en dan zeg ik, laat mij maar lopen. Weet je, de rechter slaat erachterover. Ja. Ja, weet je.
Ja, nee, dat is zo.
Ontkenning, ik heb geen alcoholprobleem. En hartstikke verslaafd zijn. En dus ik was altijd wel afwachtend. En ik heb heel lang op die zijlijn gestaan. Omdat hij ook niet mij durfde in te schakelen. Omdat hij had gewoon niks meer. Dus was heel erg met de vakbondsadvocaat bezig. Maar er gebeurde ook te weinig. En toen echt op het laatste moment zei Ilse, doe het nou. Petra staat er clean in. Die gaat je helpen. En we hebben ook een hele mooie foto met z'n allen. Dat we daarna bij Dudok in Arnhem gewoon met z'n allen op een goede afloop hebben.
Geproost.
Geproost.
Ja. Spaatje blauw.
Ontzettend bedankt voor dit bijzondere verhaal, Petra Breukink. En natuurlijk ook Ilse van der Maasen. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak is niet gepubliceerd omdat het een politierechtervonnis is. Ik ben Wouter Laumans en ik maak deze podcast samen met strafpleiter Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Ja, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Het is het einde van de maand. Ja.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.